Wie heeft zich nooit met een schok of een plotseling weer opborrelende ontroering gerealiseerd dat hij een stukje van zijn verleden opnieuw doorleefde? Ik heb dit al eens eerder meegemaakt. Waarom is die constatering altijd zo aangrijpend? Dat was de vraag die ik mezelf stelde terwijl ik in de trein zat en buiten het vlakke landschap van Essex zag voorbijtrekken. Hoe lang was het geleden dat ik precies dezezelfde reis had ondernomen? Met, bespottelijk genoeg, het gevoel dat ik het beste deel van mijn leven al achter me had liggen. Gewond in die oorlog die voor mij altijd dé oorlog zou blijven. De oorlog die nu uit de herinnering was weggevaagd door een tweede en wanhopige oorlog. De jongeman Arthur Hastings had zichzelf in 1916 al oud en wijs gevonden. Hoe weinig had ik beseft dat het leven voor mij toen pas begon. Ik was die keer, al wist ik het zelf niet, op weg naar een ontmoeting met de man die het patroon en de inhoud van mijn leven doorslaggevend zou beïnvloeden. Eigenlijk zou ik een tijdje gaan logeren bij een oude vriend, John Cavendish, wiens pas hertrouwde moeder een landhuis bezat dat Styles heette. Dat zou een prettige hernieuwing worden van een oude vriendschap. Meer stelde ik me er niet van voor. Want ik kon niet voorzien dat ik zo intens betrokken zou raken bij alle duistere verwikkelingen van een geheimzinnige moord. En op Styles kwam ik opnieuw in contact met Hercule Poirot, de eigenaardige kleine man die ik voor het eerst in België had ontmoet. Ik herinnerde me nog heel goed hoe verbaasd ik was geweest toen ik die indrukwekkend besnorde figuur door de dorpsstraat zag komen aanhobbelen. Hercule Poirot. Vanaf die dag was hij mijn beste vriend geweest. En dat had een duidelijk stempel op mijn leven gedrukt. Toen ik, samen met hem, jacht maakte op weer een andere moordenaar, ontmoette ik mijn vrouw. Het trouwste en liefste wezen dat een man zich maar kon wensen. Ze lag nu begraven in de Argentijnse aarde, gestorven zoals ze dat zelf gewenst zou hebben, zonder een langdurig voortslepend lijden en zonder de gebreken van de ouderdom. Maar ze had een heel eenzame en ongelukkige man achtergelaten. Ach, kon ik maar naar die tijd terugkeren, om alles nog eens opnieuw te beleven. Als dit nu eens de dag in 1916 was dat ik voor het eerst naar Styles reisde. Er was ondertussen wel veel veranderd. Al die lege plekken tussen de vertrouwde gezichten. Styles zelf was door de Cavendishes verkocht. John Cavendish was dood. Zijn vrouw Mary, een fascinerende en raadselachtige persoonlijkheid, was nog in leven, maar zij woonde in Devonshire. En Lawrence woonde met zijn vrouw en kinderen in Zuid-Afrika. Veranderingen en nog eens veranderingen.